Tech45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech45.
Het is dinsdag 11 januari 2011. Welkom bij de 42e Tech45. Ik ben Maarten Hendricks en ons panel bestaat vanavond uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media, Marco Frissen, IT-specialist, en live vanuit zijn bed Jan Seurink, docent, cultuurcommunicator en journalist, en tenslotte Davy Buntings, tech-aficionado. Cindy, die is helaas ziek. Live meeluisteren deze opname kan, zoals altijd, via live.tech45.eu. Vorige week hebben we het al gehad over CES. De elektronica-beurs die is ondertussen al achter de rug, dus we gaan dit keer terugblikken. Het beste van CES 2011. En Marco mag beginnen.
Oh ja, tuurlijk. I just had to do that. Ja, ik vond er helemaal niks aan.
Oh nee, dat kan niet. Dat kan nee, niet.
Ja, dat, je ja, moet jawel. Een andere podcast ik... zoeken.
Kan niet.
Ja.
Maar word jij al behandeld daarvoor?
Wat blieft?
Word jij al behandeld daarvoor?
Nee, ik word daar niet voor behandeld. Maar ik vind dat eerlijk gezegd niet zo... Niet echt iets waar ik van zeg van yes... Die tablets, ja, dat geloof ik allemaal wel. Dat wordt toch allemaal, voor het grootste deel wordt er toch niks. Die 3D-camera's, ja, dat is eigenlijk niet meer dan een logisch gevolg van de 3D-tv's. Dus dat vind ik eigenlijk ook niet zo bijzonder. Wat ik wel aan zich amusant vond, is die Avatar Kinect wat aangekondigd wordt. Dus
okay,
een beetje,
wacht. Stop. Hij vond iets interessant.
Oh, ga ik te snel?
Nee. Wat is de Avatar Kinect?
Avatar Kinect gaat een... bijna een Second Life worden, zeg maar. Waarin je op Xbox Live, hè, dat is het game-netwerk van Microsoft, van de Xbox, met je contacten, met je vriendjes kan chatten en diverse interactie doen. Wat ze nu precies gaan doen, weet ik niet. Maar het gaat wel gebruik maken van je Kinect. Dus volgens mij als ik het eerste kwartaal zou dat beschikbaar komen in Xbox Live. Als ik dus virtueel Davy een klap van zijn bek wil verkopen, dan zou hij dat zien op zijn scherm. Mm-hmm. Ik weet niet in hoeverre die interactie gaat. Ik weet niet wat je allemaal gaat kunnen. Maar aan zich is het natuurlijk wel leuk dat je Second Life, wat ongeveer populair was, wat was het, 100 jaar geleden, dat het nu eigenlijk een beetje een tweede kans krijgt. Want het lijkt wel heel erg veel op Second Life.
Maar wat ik gelezen heb, concept. Zou het ook gezichtsuitdrukkingen kunnen weergeven. Dus als je aan het chatten bent, je beweegt met je handen, je beweegt met je hele lichaam en je gezichtsuitdrukkingen zou het kunnen weergeven. Ik weet niet of de Kinect dat nu al kan.
Ja, hij kan het wel, zien, maar volgens mij wordt er nog nergens echt gebruik van gemaakt. Hmm. Maar hij ziet het wel, want hij herkent je ook als je geregistreerd hebt en de juiste gegevens hebt opgegeven. En zodra jij dan je Kinect start, dan ziet hij met die camera ziet hij dat jij het bent. En niet je zoon of je vrouw. Dus je kan dat wel zien.
Mm-hmm. Is dat geen gimmick, zoiets? Is wat je één keer gebruikt?
Het zou best wel leuk kunnen zijn.
Ja, oké. Okay. Nog iets wat je interessant vond? Of was er echt... Was dat het enige, de Avatar Kinect?
Ja. Het enige wat me bijgebleven is. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik ook vooral redelijk nieuw in de Xbox-wereld ben.
Ja.
Nee. De 3D-camera's, maar dat heb ik net al genoemd. Hè? 3D-camcorders.
Wat betekent dat precies? Want dat is nu iets wat ik niet gevolgd heb. Dat is niet iets wat mij onmiddellijk interesseert, camcorders. Wat moet ik me bij voorstellen bij 3D-camcorders? Wat kan ik daar meer mee dan met een gewone?
3D opnemen. En dat gebeurt door middel van eigenlijk door twee lenzen inzetten in plaats van één lens.
Maar dan moet je een 3D-tv hebben.
Dan zou je een 3D-tv moeten hebben, ja.
Ja. Zijn er prijzen van bekend, van zoiets?
Ja, Sony heeft er een uitgebracht, aangekondigd. En het schijnt dat die de budgetversie, dus de goedkoopste versie, iets van $200 zou gaan kosten. Mm-hmm.
En ja, dat valt op zich nog mee.
Dat is niet eens zo duur, inderdaad.
Maar ja, je moet natuurlijk...
Maar dan heb je het een beetje als, hoe heet dat ding, of eigenlijk zo'n iPhone, maar dan zonder telefoon, of zo'n flip. Zoiets hebben, moet je dan aan denken aan zo'n device. De echte camcorders, ja, dat, die beginnen toch wel ja, ergens tussen de 5 en de 1000 euro, denk ik. Mm.
Davy, iemand die wel zeer positief is over CES.
Zeer positief,
die moeten we wel zeggen, in eerlijk zijn, niemand van ons is in Las Vegas geweest, dus we hebben het allemaal van horen zeggen. Maar toch.
Ja, maar ja, dat is denk ik nog het beste. Als je daar moet rondlopen, dat is denk ik toch ook niet alles. Mm.
Wat is u opgevallen in de berichtgeving?
Ja, het chicste eigenlijk wat op CES is gelanceerd, in mijn ogen, is Android 3.0. Honeycomb. Mm-hmm. Of hoe dat je het ook mocht uitspreken.
Ja, gelanceerd, gedemonstreerd, hè, op een aantal dingen.
Ja, gedemonstreerd. Nu, het was eigenlijk een mes dat langs twee kanten sneed. Want ja, langs de ene kant heb je dan de Android 3 tablets die twee chips moeten hebben om het te kunnen draaien en nog van alles wat erin moet zitten. En langs de andere kant had je zo'n paar van die budget tablets met Android 2. Zoveel op, die dan na de aankondiging van Android 3 werden getoond en die dan eigenlijk ineens al zo van ja, sorry, goed geprobeerd. Maar er zijn er u voor. Nu, de chicste tablet met Android 3 is momenteel denk ik toch de Motorola Xoom. Waarmee in mijn ogen Motorola toch eindelijk de fakkel overneemt van HTC als zo,
mm-hmm, ja,
de vooraanstaande Android maker of gebruiker. Of, ja.
Die heeft ook de Best of Show gewonnen, denk ik.
Ja. Van CNET, dat is eigenlijk de prijs die elk jaar normaal gezien uitgereikt wordt door Jerry Purnell, maar deze jaar dus niet. Nu de Xoom, daar zit een solid state drive in van 32 gigabyte, heeft 1 gigabyte DDR2 RAM geheugen, heeft een touchscreen van 10,1 inch.
Die 1 maakte het, hè?
Ja, dat is... Ja,
ja, dat is waar.
Het is langer is beter, hè. Mm. Nu, het zou een resolutie hebben van 1280 bij 800, dus volgens mij is dat HD.
720, dacht ik, Marco?
Klopt.
Ja, dank je, ja. Stefan.
En het zou dus 1080p content vloeiend kunnen afspelen, ook als het via streaming gaat.
1080p?
Ja.
Dat is al 7, hè?
En dan wordt die dus gedownsampled weer.
Ah ja, dat is weer geen Full HD 1080p. Dat kan nooit op 800 lijnen, want daarvoor heb je 1080 lijnen nodig.
Ja, maar wat is het nu? 720 of 1080?
Ja, 720p kan wel, hè, op dat toestel. Ah, okay. Met 800 lijnen, maar 1080p niet.
Ja, maar het zou...
Hij kan het wel afspelen, natuurlijk.
Dus het zal zo wel afspelen, maar dan worden of zo.
Ja, oké, okay, goed, ja. Okay.
Nu, er zit een 5 megapixel camera in. Met flash, dingen op.
Dual LED.
Hoe?
Dual LED heb ik hier staan.
Ja. Ja, dat is gewoon twee ledjes, hè.
Ja. het klinkt wel fancy, hè? Dual LED.
Ja, dat is beter dan één ledje, hè.
Dat is waar.
Dat is trouwens iets wat ik deze zomer ga uitbrengen voor op de campings in Werchter. Het tentledje. kan daar nog wel donker worden.
En we hebben de titel.
Nu, aan de voorkant zit een 2 megapixel camera voor het facetimen. Hè? Dus voor via Skype videocalls te doen. Er zit micro USB 2.0, Bluetooth 2.1, wifi N, bla bla bla, 3G. Er gaat waarschijnlijk ook een wifi-only versie komen. En de prijs zou ergens rond de 720 euro liggen.
Ah ja.
En ik moet zeggen dat het er eigenlijk heel, heel, heel gelikt uitziet.
Wat ik heb gehoord is dat er op dit moment een 3G-versie gaat uitkomen vanaf het moment dat Honeycomb er is. En dan daarna kan die 3G-versie geüpgrade worden naar een 4G-versie. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is mij een raadsel. Maar kom, dat is wat de man van Motorola op het filmpje zei.
Ja, dus het zal wel, hè.
Het zal wel, ja.
Nu, mensen met een moto, met zo'n Galaxy Tab. Er zijn zo geruchten geweest dat ze zo Honeycomb toch konden draaien. Nu, voor zover ik gelezen heb, zit daar maar één chipset in. Of een Unicore, of hoe noemt dat? En zou het niet gaan werken? Maar daar zou ik mijn hoofd niet voor geven.
Mm-hmm. Dat heb ik ook gelezen vandaag.
Het is zo dat voor Honeycomb moet er een dual core in zitten, hè?
Ja.
Ja. Oh, wat was dat, Stefan?
Nee, dat was ik.
Oh, sorry, Marco.
Ja. Wat zijn ze mee bezig? Ze zijn dus eigenlijk gewoon met het OS de hardware aan het pushen. En ja, er is een gezegde, hè, van big fat computers breed lazy... nee, big fast computers breed lazy fat programmers. Mm-hmm. En het lijkt erop dat het ook hier gaande is. Waarom moet je in hemelsnaam een dual core? Ik kan dat in die tablet natuurlijk wel begrijpen, want je wil natuurlijk 1080p terug kunnen brengen naar een 720p scherm. Dus daar heb je processing power voor nodig. En je wil natuurlijk grafisch van alles doen, dus dat kan ik me wel indenken. Maar het is echt wel een beetje een hype aan het worden. En wat ik ook niet kan begrijpen is dat ze zomaar eventjes de oudere generatie modellen, dus de genoemde Galaxy, ja, gewoon buiten de boot valt. En er zijn er al, toch? Wat was het? 2 miljoen van verkocht, zei, zei Samsung. Ja, 2 miljoen klanten die dus straks na een half jaar dat ding te hebben gehad, dingen op de schoot op kunnen gooien, want ja, het zal nooit geüpdate kunnen worden.
Maar wat gaat dat betekenen voor batterijtijd? Als ik met een dual-core processor begin te werken, dan kan ik me voorstellen dat de batterij niet echt heel lang gaat uitzingen. Hè? En ik wil niet... Ik weet dat de iPad heeft 10 uur. Is dat nog realistisch, Marco, 10 uur? Ja.
8 à 9.
Mijn MacBook haalt nu dik 2 uur en een half. Maar ik verwacht van een tablet toch meer dan 2 uur en een half. En een dual-core processor...
Ja... die in Android 3 die is ook enkel voor tablets. Waarschijnlijk komt er dan zowel een unified update, een soort 3.1 of zo, zoals dat bij de iPhone en de iPad ook was, denk ik. Nu iets wat ik eigenlijk heel speciaal vond aan die Xoom, is dat er op het eerste zicht geen hardware buttons op zitten.
Niks?
Aan uit. Kon zien, zat daar redelijk weinig van knoppen aan de voorkant op, waar tot nu toe Android toch altijd zo de menu en home en toch zo een viertal knopjes, toch zeker 3, maar ik denk dat er 4 zijn meestal, toch hadden, zit dat nu op die tablet niet, wat ik een heel goede keuze vind.
Het probleem met die tablets is natuurlijk de oriëntatie, hè? Waar moet je die knoppen zetten, hè?
Ja, als je mijn portret houdt of houdt mijn landschap, dan is al, moet je knoppen al beginnen te zoeken. Hè? Dat is waar. Ik vind het wel interessant wat automaton_be in de chatroom zegt. Apple heeft goed gekozen door op batterijtijd te focussen. Hè? Is batterijtijd belangrijker dan processorkracht?
In veel gevallen wel. Mm-hmm. Want zo'n ding, dat wil je altijd meenemen. En dan wil je niet dat als je halverwege een reis bent, dat je weer moet opladen.
Ja, batterijtijd.
Maar het zal natuurlijk altijd een compromis zijn. Ja. Ik wil trouwens nog heel even terug op die dual core. In de chatroom werd net een link gepost door Mame Bart. Ik weet niet wie het is.
Ja. Mainboard.
Mainboard. En hij zegt van ja, dat klopt niet wat er gezegd wordt dat Honeycomb dual core vereist. Maar als je dat betreffende artikel leest, staat er eigenlijk niks. Dus er staat niet dat het wel is. Er staat ook niet dat het niet is. Dus het is nog altijd even de vraag of het nu wel of niet een dual core moet zijn.
Ik heb nu al uit veel bronnen vernomen dat het echt wel dual core moet zijn.
Ja, om het echt fatsoenlijk te laten draaien. Dus het zou best wel iets kunnen zijn zoals met Windows was. Hè, dat je bepaalde processor moest hebben. Hoe je het echt vooruit kunnen branden. En nu, dat het wel draaide op een hele langzame processor. Dus ja...
In het artikel staat een link naar een Twitter-update van Dan Morrill. En die man is de Android open source tech lead van de San Francisco bla bla bla. Ik weet het niet wat allemaal wil zeggen, maar hij heeft iets te maken met Android. En hij zegt van random note, there's no hard minimum processor requirement for Honeycomb. Trust me, if there were, I know.
Ja, dus toch
dat
niet.
Zegt natuurlijk nog weinig.
Een tweet. gebaseerd. Allee, het zal wel werken op zo'n niet-dual core, maar ja, het zal dan misschien wel niet goed werken.
Niet zoals het hoort, ja.
En een paar functies niet, hè, zoals met, ook met iOS's. Hè, dat je geen multitasking hebt, bijvoorbeeld op de oudere processor en dat soort dingen. Dus misschien dat ze zoiets doen. En dan zal het natuurlijk wel meevallen.
Davy, heb je die demo's gezien van Honeycomb? Is er iets getoond eigenlijk? Want ik moet eerlijk zijn, ik heb die filmpjes heel oppervlakkig bekeken. Want ik weet dat jij toen op de beruchte Tech45 vandaag zei van Honeycomb, dat ziet er wel goed uit. Maar waarom zeg je dat toen?
Ja, het ziet er goed uit. Ja, zo, het is ook flashy gemaakt natuurlijk, het filmpje. Het ziet er eigenlijk echt naar uit dat je zo widgets op je homepage kunt plaatsen en die dan zo met twee vingers groter en kleiner kunt maken. Er zit een coole klok op. er is eigenlijk heel veel met Coverflow gewerkt. Je kunt zo je favoriete YouTube-filmpjes eigenlijk in een soort van Coverflow-achtige stapel in een widget op uw scherm zetten, om dan gemakkelijker te kunnen kiezen. Hetzelfde met uw albums of uw boeken. Dat je ook een widget hebt met bijvoorbeeld uw komende 3 afspraken uit uw kalender. Dat is iets wat ik eigenlijk wel goed vind aan Android. Dat je niet altijd echt naar een app moet gaan. Gelijk een kalender, dat is iets wat je eigenlijk eens snel wilt bekijken.
Bij de iPad heb je alleen maar die icoontjes op je startpagina. Hè?
Ja, zo de startpagina op een iPad ziet er echt saai uit.
Op het moment dat je iets nodig hebt, moet je een applicatie opstarten. Dat heb je bij Android niet, hè?
Nee, dat heb je, maar misschien daarom wel dat je zo'n dual core nodig hebt. Mm-hmm.
Er gebeurt veel aan de achtergrond, ja.
Een beetje moet inboeten in batterij. Maar ja, je krijgt daar dan wel iets voor terug. Dus die keuze hebben de mensen nu.
Jan, jij wou nog iets zeggen over Android, denk ik? Of iets anders?
Over het gebruik van die tablet, volgens mij gaat het veel meer richting de industrie gaan. Wordt dat meer een concurrent voor die Playbook van RIM dan voor de iPad? Volgens mij wordt de iPad, zoals die nu is, meer gebruikt als leesinstrument. Maar die Motorola met die uitgangen en zo is rechtop gericht om ook presentaties te kunnen geven. En dat denk ik...
Ja. Kun je met de iPad ook wel, hè, op dit moment?
Je kunt toch niet dat aan een scherm hangen of zo?
Jawel.
We hebben het Davy Bunting zien doen op de barcamp, hè, vorige keer.
Ah ja,
ja.
Kijk.
Dus dat kan wel, ja. Werd er eigenlijk iets gezegd over die playbook? Of hebben we daar helemaal niks van gehoord?
Ja, die is ook voorgesteld. En die schijnt nu ook te werken. Ervoor waren het altijd video's. Mm-hmm. Er schijnt op CES ook iets te zijn geweest dat echt werkte.
Ja, ja. Goed.
Ja, terwijl dat Android 3 eigenlijk vooral filmpjes waren. Want tijdens de voorstelling van Motorola was er een man die dan de Google Maps app liet zien. En op het moment dat hij dan uit de app moest gaan, zag je eigenlijk dat het filmpje gedaan was.
Het is nog een hele vroege beta.
Op het moment qua choreografie op het podium, maar voor de rest, ja. Het is normaal dat ze zo'n dingen doen, natuurlijk.
Hebben we enig idee wanneer Android 3.0 uitkomt? Nee. Eerste kwartaal 2011. Ik noem maar iets.
Ja, is gezegd, hè. Ja.
Ja. Davy, nog iets opgevallen? Want ik heb nog wel een waslijst.
Ik heb een filmpje gezien waar mensen van eBay soms even ook augmented reality gingen doen. De app is verkrijgbaar in de Amerikaanse store. Ik heb daar straks gezocht. Ik vond hem niet in de Belgische store. En die noemt eBay Fashion. En nu kun je op eBay bijvoorbeeld gaan kijken van, ik heb een zonnebril nodig. Maar hoe staat je met die zonnebril? Het voordeel van naar een winkel te gaan is dat je kunt passen. En zo, daar sta ik eigenlijk niet mee. Mijn kop is daar veel te dik voor. En nu kun je eigenlijk in die eBay app kun je zo de front-facing camera gebruiken. Die op je gezicht richten, even op een soort fotoknopje duwen. En dan moet je ongeveer... hij gaat herkennen waar de rand van je hoofd is en waar je twee ogen zijn. Maar mocht hij dat verkeerd doen, bij zwarte mensen is dat heel vaak, dat zo de lichtintensiteit zo een beetje fout zit. Dan kun je het een beetje vergroten, verkleinen, verplaatsen met je vingers. Je klikt op oké. En dan kun je eigenlijk uit een hele reeks aan brillen kun je gaan kiezen die aanduiden. En dan kun je eigenlijk live, want je kunt je camera bewegen, kun je gaan kijken hoe die zonnebril op je hoofd eruit gaat zien.
Maar dat is al vaker geprobeerd, hè? Werkt dat nu echt?
Ja, zo, ja, het werd live voorgedaan. En ik vond het echt mega cool.
Serieus?
Het was echt chic.
Maar dat is zoiets wat ik zo een paar jaar geleden al een keer gezien heb. Bij zo online kledingwinkels. Kon je de t-shirt aanproberen die geshowt werd. Maar het was nooit, werd zo wat opgeplakt. En ja, je had nog geen duidelijk beeld. Maar nu is het echt wel goed.
Ja, ik vond het er eigenlijk echt chic uitzien. Ja, dat zijn zo van die dingetjes zo. Dat gaat je nooit van zijn leven gebruiken, maar... Het is wel cool dat ze
gaat
het
dat er komen, want gelijk automaat onzegd...
Ja, ja, die app is er al, hè. Maar gewoon gelijk, nog niet
dan moet die kwaliteit van die foto toch heel goed zijn?
Ja, maar het zijn foto's die zij zelf erop hebben gezet, hè.
Oh.
Het zijn eigenlijk 3D-modellen van zonnebrillen.
Ah, oké.
Okay. Dus je kunt niet... Dat ik zeg van, ik heb hier een bril liggen waar een sticker van Tech45 van voor op één glas hangt. dat gaat niet.
Nee, nee. Nog iets?
Ja, ik heb nog heel veel.
Ja, laat maar iets komen. Dus noods vul ik wel aan. Of Stefan, of Marco.
De Pixel Optics.
Ah ja, die heb ik ook opstaan.
Ja, ik heb het gezien. Dat is een baanbrekend bedrijf aangaande brillen. En die hebben eigenlijk een bril gemaakt die zijn eigen kan bijstellen. En dat hebben ze gedaan op basis van LCD, Liquid Crystal Display technologie. Dus eigenlijk zou je dan een bril hebben met dus zo een voor- en een achterkant in glas waarschijnlijk.
Mm-hmm.
En daartussen van die vloeibare kristallen in uw oren zal iets zitten wat een soort van elektriciteit bevat. Want er zitten herlaadbare batterijen. En dan zou je op een knopje kunnen duwen. En dan gaat die bril veranderen van bijvoorbeeld een verziende bril om affiches te lezen... naar een bril waarmee je de krant kunt lezen.
Ja.
Dat is...
Van leesbril naar gewone lens. Ik vind het wel
dat is mooi. Dat is geniaal.
Wat mij is opgevallen in de berichtgeving was... Tink van LG. Tink met een Q achteraan. Zo'n hele productlijn van digitally enhanced huishoudtoestellen. Een frigo die bijhoudt hoe vaak de deur is open geweest. En een wasmachine die je kunt programmeren zodanig dat het ding pas begint te werken tijdens de daluren. Ze hebben daar 3 dingen voor gesteld. Het eerste was Smart Grid. Dus rekening houden met wanneer is het piekuur en wanneer is het daluur voor elektriciteit. Dan hebben ze Smart Diagnosis. Daarmee kunnen de techniekers van LG kijken om zelfs van op afstand te zien wat is het probleem met die frigo of met die oven. Vergelijkbaar met wat ze nu bij de auto's doen. Hè. De technieken van een auto kan de computer eraan hangen en zeggen van kijk, ah ja, daar scheelt iets mee. En de derde was de meest interessante feature, was Smart Access, waarmee je je huishoudtoestellen van op een afstand kon bedienen. Dus bijvoorbeeld, je kunt vanuit de auto de oven aan of uitzetten. Of van op het werk, op het moment dat je vertrekt, de stofzuiger aanzetten, zodat het huis proper is als je thuis komt. Ik vond dat toch wel mooie voorbeelden.
Ja.
Blijkbaar ben ik de enige daarin die dat mooi vindt.
Nee, dat is zo eigenlijk hetgeen zo dat naast 3D zo een beetje het belangrijkste was aan CES. Hè. Dat is zo... Ze hebben eigenlijk door waar Apple op aan het azen is. Dat is niet om alleen geweldige producten buiten te brengen, maar ook om te zorgen dat die producten samenwerken.
Mm-hmm.
Een goed voorbeeld...
Ja, nee, doe maar. Ik kom dadelijk tussen. Doe maar.
Ja, een goed voorbeeld daarvan bij Apple is bijvoorbeeld dat nu hebben ze die AirPlay... uitgebracht. En vroeger kon je dan zo een hi-fi-keten kopen met zo'n dock op. En dan misschien je gsm daarop zetten. En nu met AirPlay is dat eigenlijk niet meer nodig. En een van de chicste dingen dat ik gezien heb aangaande AirPlay was de Bowers & Wilkins Zeppelin Air. Dat is eigenlijk gewoon een speaker in de vorm van een Zeppelin. Dus eigenlijk in de vorm van zo'n voetbal.
Mm-hmm.
En daar kunt je iPod of je iPhone in docken. Maar je kunt ook gewoon via AirPlay met die speakers verbinden. Dus je moet die dan niet meer aan een AirPort Express hangen of zo. En dan kun je eigenlijk gewoon van in de zetel met de remote app je MacBook muziek laten afspelen op de speakers in de wc.
Ah ja, in de wc.
Dat is eigenlijk geweldig. Nu, ze hebben redelijk door dat al die ecosystemen zo aan het doorbreken zijn. En LG heeft daar bijvoorbeeld ook goed op ingespeeld. Of je ziet ook, heel fel dat bijvoorbeeld bedrijven zowel een tablet als een smartphone, als een laptop uitbrengen die zo bepaalde synchronisatiemogelijkheden hebben en zo.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel chic.
Misschien nog iets over die smartphone van Motorola, de Atrix 4G, uitgerust met een vingerafdruklezer. En dat was wel het meest opvallende, die kan verbonden worden met een speciaal dock, zodat de Atrix kan omgevormd worden tot een soort laptop. Er was ook een dock voor de auto en een dock voor de televisie. Marco, is dat iets voor u? Of zeggen van nee, totaal overbodig?
Ik weet het niet, ja.
Je kon dat ding bijvoorbeeld, dat was een speciaal dokje, dat zet je voor je televisietoestel. En dan kon je bijvoorbeeld de inhoud die op je smartphone stond, meteen op televisie bekijken. Hebben we dat nodig?
Ja.
Ja. Waarom niet? Ja.
Je hebt die laptop niet gezien. Heb jij die laptop gezien, Davy?
Nee.
Ik vond het wel mooi. Je zag in het begin, was het echt een laptop. En na een minuut ongeveer deed men de laptop dicht en dan zag je dat eigenlijk dat er een smartphone achter stond. En dat hele scherm en het toetsenbord was in feite het dock.
Ja.
Maar hebben wij eigenlijk al 4G bij ons?
Nee.
Marco, in Nederland, zitten we daar al met 4G?
Nee, de mensen nu niet commercieel. Voorlopig, dat zal ook nog even duren, denk ik.
Ja.
Telenet heeft het getest. Hè. De licenties zijn trouwens ook nog niet verkocht bij ons.
Okay. We blijven nog sukkelen met 3G.
Ja, sukkelen.
Ja, sukkelen. Ik bedoel, ik heb het hier nog niet door, 3G.
Dus 3G is al een vooruitgang. Voor,
ja, inderdaad. We hebben het alleen maar hier, in de grote steden.
Hier thuis heb ik ook alleen maar GPRS. En ja, dat is minder.
Dus komen we niet af met 4G als we nog geen 3 hebben, hè?
Ja, of het moet in één keer overal gaan.
Ja, Brilly in de chatroom zegt dat Amsterdam al op 4G draait.
Ja, er is een pilot al, die is al een hele tijd bezig hoor. Dus dat draait wel, maar er is eigenlijk nog niks echt uitgerold. Waar iedereen gebruik van kan maken. Het zijn maar hele kleine gebieden en ook maar een heel beperkt aantal users wat er gebruik van kan maken.
Ja. Zullen we verder gaan naar het volgende onderwerp of blijven we nog even bij CES?
Ik zou toch eigenlijk nog graag zo heel kort een paar dingen zeggen.
Tuurlijk, doe maar.
De Microsoft Surface, dat was zo'n hele grote bak zo.
$10,000.
Met al een scherm op. Dat kostte keiveel geld. En dat was moeilijk te gebruiken. Wij hebben in de opleiding hebben daar eens mee mogen spelen, maar dat was duidelijk dat eigenlijk nergens heen ging. Nu hebben ze samen met Samsung een nieuwe Surface gemaakt. Die noemt de Sur 40. Is 40 inch groot en hij heeft een resolutie van 1920 bij 1080. En alle pixels zijn eigenlijk een soort van camerapixels. Dus daarom dat je ze ook kunt touchen en zo. Hè. Ik zie daar eigenlijk wel toekomst in zo'n ding. Hè. Zo zie je bijvoorbeeld in het reclamefilmpje zie je bijvoorbeeld mensen in een meubelwinkel zitten. Daar staat dan een plannetje op van hun appartement of van hun huis. En dan kunnen ze eigenlijk kiezen zo van ik wil een zetel, die zetel komt daar in ware grootte op, kunnen ze zo wat beginnen verplaatsen. En dan roepen ze eigenlijk een man die daar werkt, die komt af, die legt zijn badge van zijn werk daarop. Die tafel erkent van ah, dat is een Erik. En die mensen zeggen van ja, ik ga die zetel kopen en dan staat dat ineens al bij Erik als een soort van sale aangeduid.
Mm-hmm.
Dus,
dat betekent gewoon dat die Surface voor een stuk veel preciezer wordt dan dat die al was.
Ja, en veel cooler ook eigenlijk. Je kunt er echt zo aan gaan zitten. Terwijl vroeger was het een bak waar je eigenlijk meer over moest gaan hangen.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat was eigenlijk keichiek, vond ik. Dan had je Lady Gaga, die werkt voor Polaroid, zoals iedereen weet, want zij doet echt werpmateriaal.
Lady Gaga.
Zij heeft een bril uitgevonden die je moet opzetten. En daar steek je dan zo'n camera van voor in. En dan zit je er eigenlijk uit, gelijk Lady Gaga. En dan kun je een foto maken terwijl je die een bril op hebt. En die foto dan ook ineens bekijken. En het is iets heel raar, maar zoek maar eens op Lady Gaga Polaroid. En dan kom je er wel op uit. Het is eigenlijk goed om eens mee te lachen. Het doet mij heel veel denken aan een Viewmaster van vroeger.
Is hem ook zo groot?
Nee, het is eigenlijk echt een zonnebril voor op te zetten, maar... Ja.
Oké.
Het is eigenlijk niet echt zo geweldig.
De naam Lady Gaga hangt eraan, dus dan zal het wel voor een stuk goed verkopen, hè?
Ja, het zal sowieso goed verkopen, ja. Maar de eerste die het gaat opzetten, een foto pakken en dan tegen een lantaarnpaal rijden, die gaat ook een proces weer aanspannen tegen Polaroid natuurlijk. Polaroid heeft ook een nieuwe versie trouwens van de Polaroid uitgebracht.
Dat die nog bestaan, Polaroid? Dat...
Ja, nu is het een printerke met een digitaal camera op die dan automatisch doorstuurt naar dat printerke. Dus het is eigenlijk totaal niet meer wat geweest is.
Nee. Ze proberen wel, maar het lukt niet.
Nike Plus kennen we wel van de iPad, van de iPhone, de iPods en de schoenen met sensors in. Nu brengen ze een GPS-watch uit in samenwerking met TomTom. Een beetje om zo tegen de Garmin Sportwatches in te komen. Het enige wat er eigenlijk speciaal aan is, is dat je voor de Garmin Watches een kabeltje nodig hebt om als je thuis komt het horloge aan de computer te hangen. Terwijl dat
nee.
Nee. Oh, daar komt iemand tussen.
Nee, mijn Garmin sporthorloge die doet dat via wifi.
Ah, via wifi. Dat kan ook. Dat is zelfs nog beter. Nu, in de Nike Plus, die willen ze vooral verkopen omdat er een USB-aansluiting in het polsbandje zit van de horloge. Nu, ten eerste lijkt me dat helemaal niet praktisch. En ten tweede lijkt mij zweet en een USB-dingetje niet te combineren.
Nee. Ik zie me al zet. Nee, ik wil dan vertrekken om te gaan lopen en dan kabelke zet je nog in. Dan heb ik kans met de computer mee.
Kwaas!
Nee, maar het zit in het bandje, hè? Dus je kunt het niet aandoen zonder het uit te trekken van je computer. Hè?
Ah, oké. Okay. Ja, je moet hem los... Ja, dat is wel logisch, eigenlijk.
Dus zo in het plooibare gedeelte zit een USB-ding.
Nee, ja.
Die van mij werkt
dus
goed, hè?
Flashy groen en zwart, dus... en dan het grootste nieuws, voor het laatste natuurlijk.
Ik ben benieuwd.
Binnenkort op het door mij vorige week doodverklaarde Blu-ray. Star Wars.
Oh ja, en binnen 5 jaar op 3D, kom.
Ja, ja, sowieso.
Heeft nu, geld nodig, George Lucas.
De complete saga zal te krijgen zijn voor $140 in september. Dat is keilang van nu. Maar hij zal zo eerst nog weer eens iemand anders eerst moeten laten schieten, zeker. Er staat 30 uur special features op.
Ja, ja.
Dat gaan waarschijnlijk wel dezelfde features zijn als op de andere box die hier staat. Nu, ik ga dan toch denk ik eens een Blu-ray-speler van iemand moeten lenen, want dat krijg ik toch niet over
dat
mijn hart.
Dat kan niet, dat je geen enkel versie van Star Wars hebt.
Ik ja wel, maar het is gewoon een nieuwe versie. Hè.
Op wat heb je? Eens... Video? Ik heb hem op video.
Ik heb 4 films op video. En dan ben ik eigenlijk overgeschakeld om de andere 2 op DVD te kopen. En dan heb ik de originele trilogie op DVD gekocht. En de nieuwe trilogie, ja, daar heb ik er 2 van. En die met Jar Jar Binks, die moet ik nu niet echt per se hebben.
Tja, ja.
Nee, ik heb hem op laserdisc.
Nee, serieus? Oh.
Ja.
Wow, oké. Okay. Marco,
en ik ben
hier 100 beurtpunten.
Ik ben niet eens een fan van Star Wars.
Maar kun je hem nog afspelen? Heb je nog een laserdisc?
Ik heb nog een speler, ja. Die staat op zolder. Ja, ik weet
maar
niet of die nog werkt. Maar...
Met die grote schijven ter grootte van een LP, hè?
Ja.
Allee, jong. Dat is onvoorstelbaar. Uit wat jaar was dat? Ergens in de jaren 90, denk ik.
Ja, heel vroeg in de jaren 90.
Ja. Dit is de Tech 45 Podcast. We gaan beginnen aan de Mac App Store, denk ik.
Wee!
Vorige woensdag... Tijdens de Tech 45 Fandag lanceerde Apple de Mac App Store. Op Twitter al meteen afgekort tot het verschrikkelijke MAS. De App Store moet dé manier worden om software te installeren op de Mac. Gedaan met downloaden van een DMG-bestand. Dat bestand uitpakken, verslepen naar de Applications folder. Nu gewoon in 1 klik de app installeren en verwijderen.
Ja, het coolste is als je op install klikt, dan zie je zo de app vertrekken uit die App Store en dan verhuist die zo naar je dock.
Meent je dat?
Ja, dat is mega cool. Dat heeft zo niks te maken met dat programma of met die App Store, maar zo... Alleen al daarom heb ik zo 3 programma's geïnstalleerd die ik niet nodig had. Gewoon zo van...
Oh, wacht. Ik wou het eigenlijk vragen aan de meest nuchtere mens in ons panel. Stefan, wat heb je geïnstalleerd?
Ik heb twee applicaties gedownload. Ik denk de Twitter, Tweety voor Mac, dus de nieuwe Twitter-applicatie.
Mm-hmm. Ja.
En dan nog iets anders, maar ik ben zelfs al vergeten wat dat was.
En voor de rest niet meer open gehad?
Voorlopig nog niet, nee.
Oké. Okay.
Maar ik heb er ook een aantal problemen mee.
Oei, ja. Laat horen.
Maar in eerste instantie, toen dat ik een aantal applicaties wou gaan downloaden, kreeg ik constant een foutmelding, maar ik was blijkbaar niet de enige. Was gewoon dat de spa was gewoon overbelast. En in mijn geval, op mijn Mac hier, mijn desktop Mac, ik heb dus een systeemschijf die eigenlijk een SSD is, die vrij beperkt is qua ruimte. En ik heb dus de gewoonte om al mijn applicaties op een andere schijf te installeren. En dat is precies iets wat ik momenteel nog niet gevonden heb, hoe dat ik dat kan doen. Want standaard installeert die alles op die systeemschijf in uw applications folder. Maar bij mij staat dat op een externe schijf.
Dus maar uw applications folder staat niet op een externe schijf?
Die staat wel eigenlijk op een externe harde schijf, ja.
Allee, je gaat niet op zoek naar die applications folder, je gaat echt...
Ik weet niet hoe dat komt, het is misschien mijn instellingen of zo. Allee, ja. Mm-hmm. Maar normaal gezien zou je moeten eerst en vooral kijken, applications, dat is zo, hoe noemen ze dat, een alias die verwijst naar een locatie op een tweede schijf. Dus dat zou je normaal gezien moeten correct gaan doen, maar ja, mij doet dat toch niet.
Vreemd.
Ja, ik weet het niet, misschien is het ook gewoon standaard ingesteld om, ja, weet ik dat niet.
Maar stel, je komt
je krijgt bijvoorbeeld ook bepaalde programma's niet geïnstalleerd, zoals de Alfred-app.
De wat app?
Alfred.
Wat is Alfred? Klinkt als een butler.
Dat is zo'n soort van launcher zo. Oh. Nu, ik zal nog eens even opnieuw... Voilà, ja, nu werkt het dus duidelijk wel. Zoals altijd, dus als er iets niet werkt, moet je gewoon een keer met Tech45 komen meedoen, zeggen dat het niet werkt. Dan eens opnieuw proberen. En dan werkt het sowieso.
Ja.
Nu, bon, ja. Tof.
Heb je iets geïnstalleerd buiten Twitter for Mac?
Twitter for Mac heb ik niet geïnstalleerd.
Serieus?
Ik ben een Echofon diehard. Ik heb SoundCloud geïnstalleerd. Dat is SoundCloud is een website waar veel nummers worden opgepost door mensen die moeten vinden dat ik hun muziek goed moet vinden hier uit de buurt. En dan krijg je altijd zo e-mails van, die hebben een nummerje geplaatst, gaat dan eens beluisteren. En nu hebben die eigenlijk een app gemaakt die zo'n beetje lijkt op iTunes van vroeger. En daar staat dan zo in van, deze heb je nu een inbox gekregen, beluister dan maar. En zeg, je moet gewoon op play duwen en dat speelt van zijn eigen af.
Ja.
Een ander is MindNode. Dat is gratis. En dat is voor zo mindmaps te maken. Dat is geweldig.
Stel, je komt nu...
Ik ook nog Clippy. Dat is genoemd naar zo die paperclip van Word vroeger.
Mm-hmm.
Zo van, je zit niet voor aan het doen en ik ben een paperclip en ik kom zeggen dat het voor is. Dat is eigenlijk zo bovenaan in uw menubar, of hoe noemt dat,
mm-hmm.
Staat dan eigenlijk de 20 laatste dingen die jij gecopy-paste hebt, of alleszins gecopied hebt. Mm-hmm. En die staan daar. Dus als je dan zo toevallig iets anders kopieert, kun je gewoon zo teruggaan. Dat is wel gemakkelijk.
Ja. Wat denk je... Als je bijvoorbeeld op een website terechtkomt en je vindt een interessante applicatie, is je eerste reflex van kijken, bestaat dat in de App Store? Of gaat je nog op de oude manier? DMG downloaden, slepen naar applications? Davy bijvoorbeeld.
Hoe, sorry?
Ja, als je...
Ik snap de vraag niet.
We hebben de App Store nu. Maakt dat heel gemakkelijk. Ene klik en die applicatie is geïnstalleerd. Is dat voor u nu de manier waarop jij software gaat installeren op de Mac, of gaat je op de oude manier blijven doen?
Ik denk dat ik het eerst ga zoeken in die App Store.
Mm-hmm. Marco.
Ook al omdat ik heb geen Visa-kaart, dus ik kan ook geen programma's kopen, echt. Mm-hmm.
Ja.
Dus ik zit meestal aan die free versions.
Ja. Marco?
Sterker nog, ik heb een aantal applicaties wat ik al had, heb ik nog eens een keer gekocht of gedownload via de App Store. Dus ik zou het liefst helemaal over willen.
Ja, er was ook wat...
Maar dat gaat helaas niet. Dat is al duidelijk.
Er was wat controverse rond, hè? Sommige applicaties, gelijk bijvoorbeeld Pixelmator, die zeiden van kijk, je hebt betaald voor de eerste versie van Pixelmator. Betaal nu nog eens $29... om Pixelmator opnieuw te downloaden in de applicatiestore, maar als beloning krijg jij versie 2.0 gratis.
Ja, dat is bijvoorbeeld wat ik gedaan heb.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt voor een aantal andere applicaties. Rapid Weaver bijvoorbeeld, die had ik eigenlijk net gekocht, 5.0. En het hele irritante is dat de versies uit elkaar lopen. Sommige applicaties, als je die geïnstalleerd hebt, dan ziet de App Store, hey, die heb je geïnstalleerd. Zoals je iLife stuk, daar staat gewoon bij iPhone, is dat gewoon geïnstalleerd. Maar die versies die moeten identiek zijn. Er zit in het programma zit schijnbaar in een unieke string, wat dan uniek moet zijn. En die moeten dan gelijk zijn met diegene wat in de App Store staat. En dat is heel lastig. Want nu heb je dus programma's wat door elkaar heen gaan lopen qua versies. Ik vind dat Apple daar best wel een oplossing voor moet gaan verzinnen. Want zoals het nu is, gaat het niet echt lekker werken.
Kunnen ze daar veel oplossingen aan verzinnen? We zitten nu in een overgangsfase, hè?
Ja,
we zitten nu tussen het manueel installeren en het installeren via de App Store. En ja.
Ja, ze moeten maar een mogelijkheid implementeren om een update te doen in plaats van alleen maar opnieuw aan te schaffen. Ik denk dat ze dat gewoon moeten doen. Ik denk dat de ontwikkelaars daar eens een keer flink aan de deur moeten kloppen en zeggen van hallo, en wij ook als klant. Gewoon van, dit werkt niet lekker. Het idee is prachtig. Ik begrijp trouwens niet waarom dat niet gewoon in iTunes kan en nu weer een nieuwe applicatie erbij moet. Maar goed.
Omdat er geen Windows bij komt.
Hoe bedoel je geen Windows bij komt?
iTunes is volgens mij alleen zo een zwaar en log programma geworden omwille van het feit dat het moet werken op zowel de Mac als op Windows. Hè. Het heeft voor Apple geen zin om dit in iTunes te duwen, omdat de applicaties gaan toch alleen meer op de Mac werken.
Hè. Ja. Ja. Dat kan.
Waarom zouden ze geen applicaties kunnen verkopen voor Windows?
Omdat dat een totaal ander systeem is. Dat gaan zij volgens mij nooit doen, hoor.
Omdat die niet kunnen gebouwd worden met de Nixcode waarschijnlijk. Ja.
Om te beginnen al.
Ja, dat is waar.
Ja, ik zeg het nu.
Ik vind het wel iets gemakkelijk.
Ja, het is ontzettend gemakkelijk. Maar het enige is, we zitten nu echt in een verwarrende fase. Hè. Er zijn softwarepakketten, bijvoorbeeld, die zeggen bij mij, ik noem maar iets, Transmit. Ik ben nu heel zeker, niet heel zeker, maar hij zegt bij mij, is geïnstalleerd. Maar updates van Transmit ga ik niet krijgen via de App Store. Die ga ik nog altijd manueel moeten doen. Ja. Daarvoor moet ik Transmit verwijderen.
Dat heb ik met Pages bijvoorbeeld.
Ja. Voor ons is dat geen probleem. Ik bedoel, wij beseffen van, kijk, we gaan bijvoorbeeld Transit moeten verwijderen, opnieuw installeren via de App Store en dan krijgen we de updates netjes binnen. Maar daar hebben we het weer. De gewone gebruiker, die gaat dat zeer verwarrend vinden.
Nu, ik heb op kot gezeten met heel veel Amerikanen en van die Unif konden ze eigenlijk voor, ik geloof, $200 een MacBook krijgen.
Mm-hmm.
Nu ja, die betalen wel zo ontzettend veel tuition, dus dat komt wel overeen uit. Maar daar waren heel veel van die Amerikanen bij die vroeger, toen dat nog met van die DMG disk images was. Er was een meisje en die had dan de Skype DMG op haar bureaublad staan. En elke keer als die maar maar wou bellen, klikte die daarop. En dan een disk image deed die Skype open. En ik zo van, ja, je weet toch dat je dat kunt installeren. Hè? En die zo, ja, ik doe dat toch altijd open.
Ja, zo is het.
En ik zo van, ja, maar als je deze nu versleept naar je applications, dan is het geïnstalleerd, dan moet je dat nooit meer doen. En die echt van, wow.
Ah, wel, datzelfde probleem met mijn vrouw.
Want dat is ook de reden waarom dat ze bijvoorbeeld Firefox nooit gebruikt. Want dan moet ik 3 keer klikken tegen dat ik op het internet zit.
Ja, mijn vrouw heeft ook altijd in haar balkje onderaan alle programma's openstaan. En dan zeg ik van, kijk, als je rechtsklikt, kun je die volledig sluiten en dan gaat je computer wat sneller werken. Dat komt daar dus totaal niet in op. Hè. Dat is een stap te ver. Hè.
Oh, dat doe ik ook nooit.
Serieus? Ja, ik wel. Ik sluit die altijd heel netjes. Jan, heb je al iets geïnstalleerd uit de App Store?
Ja, wel, ook zo zoals denk Stefan zei, applicaties die ik had, zoals Evernote en hoe heet het? Text Wrangler, om HTML-code aan te passen. Die heb ik dan uit de App Store geïnstalleerd, om toch een keer te weten hoe dat zo is om uit de App Store te installeren.
Mm-hmm.
Maar ik heb daar geen meerwaarde bij gevoeld. Ik denk dat ik nog meer zo jager-verzamelaar ben, die graag naar websites surft en dan van daar iets haalt en van daar iets haalt, dan dat ik dat allemaal zo netjes op mijn bord krijg en al voorgekoud van wat ik moet doen.
Wat ik wel een voordeel vond, was dat ik kon, dat heb ik ook bij de iPhone, ik ga regelmatig kijken naar de dingen die populair zijn. Ik weet, daar staan heel veel spelletjes bij en zo. Of bijvoorbeeld de dingen die Apple aanraadt. Wel, dat ga ik ook nu ook vaker doen voor die Mac App Store. Gewoon om software te ontdekken. Maar ik heb nog altijd reflex van te kijken, bestaat er een versie voor de Mac en bestaat er een online versie, zodat ik het overal kan gebruiken. Ja, bijvoorbeeld een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld Things niet gebruik, omdat het alleen maar op de Mac en de iPhone is.
Ja. Nu, iets wat ik denk dat wel heel gemakkelijk gaat zijn, is als je bijvoorbeeld een nieuwe Mac koopt en je doet niet mee aan Time Machine. Dat je dan op die nieuwe Mac gewoon de App Store open doet. Je klikt in het balkje gekocht. En dan staat daar welke programma's je ooit gekocht hebt. Zelfs met een dag dat je die gekocht hebt. En dan kun je gewoon zeggen van, ah ja, dat is juist, installeert maar. Ah nee, dat heb ik eigenlijk niet meer nodig, het volgende. Ja, maar dat lijkt voor mij heel gemakkelijk.
Dus het moment dat je een nieuwe Mac koopt, kun je kijken in de App Store van, kijk, die dingen heb ik gekocht.
Opnieuw. Ja, dat hangt aan uw iTunes-account, hè.
Ah, oké. Okay. Ja. Dat is wel heel handig.
Maar goed, wie doet nu een backup maken van zijn applicaties? Ik niet. Het gaat mij vooral om de data. Dus wat je zegt is wel waar natuurlijk, dat het makkelijk is om dingen terug te zetten. Maar als je het hebt over Time Machine, hè, maak even een sprongetje, dan zou ik zeggen van, doe vooral je data backup en die applicaties. Ja, dat is niet zo spannend, want die vind je altijd wel.
Mm-hmm. Ja. De Mac App Store. Nog iemand iets over kwijt?
Nee.
Dat gehackt was na 5 minuten en een half.
Ja.
Vond ik wel grappig.
Maar was het ook effectief gehackt? Of?
Nee.
Nee, het was niet gehackt, maar je kon heel gemakkelijk gratis applicaties downloaden.
Ah ja?
Ja, afhankelijk van het level dus van de ontwikkelaar. Er waren een aantal ontwikkelaars wat in plaats van het gewoon in de code te zetten, de unieke string, zeg maar, wat je nodig hebt, hadden ze dat in een configuratiebestandje, zo'n plist bestandje gezet. Ja, dat kan natuurlijk iedereen uitlezen en aanpassen. En zo kun je dus heel simpel je applicaties gratis krijgen. Mm-hmm. Was een redelijke simpele truc, maar ja, het ligt meer aan de mensen, aan de programmeurs dus, dan echt aan de App Store. Ja.
Het waren 3 bestandjes die je moest aanpassen, denk ik. Hè?
Ja.
En dan ging de applicatie werken. Oké, we gaan wel zien wat het wordt, de Mac App Store. Ik heb toch al een aantal leuke programma's ontdekt. Hè? Ik geloof dat Stefanie had voor zijn tips. Hè?
Ja.
Ja. Dat is voor straks natuurlijk.
Ja.
Gaan we Quora laten tot het kort nieuws, of gaan we die nu even doen?
Ja, ik moet zijn, ik ben tabu.
Oh, dat kan niet.
Allee, ik heb al 27 mails gehad van Dean follows you en Dean follows you.
Oh, maar dat heeft toch niks te maken met wat die website doet?
Nee, ja, maar dat is waar.
Ah, ja, die website, ik kom erop. Ik heb mij juist geregistreerd. You are following 135 people.
Ah, wel, dat vind ik nu heel goed aan Quora. Quora heeft een schitterende manier van registreren. Geen formuliertjes invullen. Hij vraagt gewoon, wilt je registreren via Facebook of wilt je registreren via Twitter? Ik heb mijn Twitter-handle ingegeven. Ik weet dat gaat via OAuth, dus ik moet me daar geen zorgen om maken. Ik kan het onmiddellijk verwijderen. En ik heb de e-mails afgezet van, die is following you. En geen probleem. En iedereen die mij volgt op Twitter, de meerderheid volgt mij nu ook op Quora en omgekeerd.
Ja.
Ik vind dat een hele mooie manier van registreren. Zo zou het eigenlijk voor de meerderheid moeten.
Maar ik begrijp Quora nog niet.
Nee, dat is het probleem dat ik ook heb. Davy.
Ja.
Leg eens uit. Wat kunnen we met Quora?
Ja, de kans dat Quora binnen dit en een maand weer door iedereen zo verguisd wordt, is omdat je er allemaal weer veel te veel van verwacht. En dat de eerste die dan zegt van, ik spring van het schip, want het is aan het zinken. En dat iedereen er dan vanaf springt en dat je dan alleen op een boot zit. En dat is ook niet plezant.
Ah, wel, ik heb er al heel veel op gevonden, maar het is zo... Ga je zoeken?
Het is een beetje een chaos.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk heb je een soort van... your feed is eigenlijk wat vroeger bij Twitter die algemene timeline was. Weet je dan ook dat je zo in een Twitter-programma kon kiezen om alle tweets door iedereen te zien?
Ja, de public timeline van iedereen, ja.
Ja, de public timeline. Dus dat kun je nu niet meer inbeelden, natuurlijk. Maar toen was dat zo. En dan kreeg je zo 3 tweets per minuut of zo. En dan kon je iedereen in heel de wereld volgen. En dat was wel cool. En dat is eigenlijk wat Your Feed is. Je kunt daar echt op heel veel topics u inschrijven. Mensen volgen. En alles wat die mensen doen of wat in die topics gebeurt, dat komt daarop. En dat is heel chaotisch. En dan heb je je followed questions. Dat zijn alle vragen waar jij op follow geduwd hebt. Ja. En dat is eigenlijk het grote verschil met Twitter. Je volgt niet per se nog mensen. Die volg je meer om zo bepaalde vragen misschien te ontdekken. Maar je volgt eigenlijk vooral vragen. En ik heb bijvoorbeeld, ik volg de vraag, waarom krijgt Apple meer media-aandacht dan andere bedrijven? Ik vind dat interessant, wat mensen daarover denken. Mm-hmm. Een andere vraag is, dus moet een slager zijn worsten gratis weggeven als ze gestolen blijven worden? Dat is een vraag over digitale piraterij. Of ook een vraag van, hoe kun jij in godsnaam dingen onthouden die je gelezen hebt? En die volg ik eigenlijk vooral om mijn leerlingen dat goed te leren. En zo zitten er eigenlijk heel veel dingen in. Heel veel interessante vragen. Maar een beetje te veel.
Ja.
En waar ik ook voor vrees, is dat bepaalde vragen in andere bewoordingen dubbel komen te staan.
Maar het is niet zoiets waarvan, gelijk bij Twitter, dat kun je de hele dag openlaten. De hele dag in de gaten houden. Bij Quora heb je dat niet, hè? Wat is bijvoorbeeld het nut van die van uw followers? Wat, of de mensen die je volgt?
Ja, dan krijg je vragen te zien in die your feed, hè?
Dus de vragen waar jij op geïnteresseerd bent?
Nee, your feed, dat is alle vragen in de onderwerpen die jij aangeduid hebt.
Mm-hmm.
En alle vragen waar uw vrienden ofwel op antwoorden of zich op inschrijven.
Ja.
Dus ja, het is op zich redelijk logisch gemaakt. Alleen heb je, ja, als je redelijk veel mensen op Twitter volgt, ineens al, zoals Marco zegt, dat je ineens al 120 mensen volgt.
Dat is het probleem.
Er zouden zo vragen die bijvoorbeeld minstens 3 dingen die je interesseren, gemeenschappelijk hebben. Bijvoorbeeld dat minstens 2 onderwerpen die je aangeduid hebt en dan nog een vriend, dat die boven komen borrelen, zo gezegd. Mm-hmm. Maar dat is nu nog niet.
Nee. Ja, dat is het enige
probleem
dat ik had.
Bijvoorbeeld Android, en dan heb je zo'n vraag van when Android will have a full Unicode support for every language. Ja, dat is iets wat mij niet boeit. Mm-hmm. Maar dat kun je overslaan. Die volg je niet, die vraag.
Ja, dat was het enige probleem.
Ik vind het eigenlijk, het is de nieuwe Wikipedia, vind ik. Maar, ja. Ja.
Het is eigenlijk, ja, dat is misschien oneerbiedig om te zeggen, maar het is een verredeld forum, hè.
Ja.
Ja.
Mijn grote probleem ermee is dat je zo op heel diepe vragen antwoorden krijgt van uw buurman. En ik vraag mij af, wil ik wel het antwoord van mijn buurman op die vraag. Zoals Davy aanhaalt het voorbeeld van hoe kan ik dingen onthouden? Wel, ik kan liever daar een boek over te lezen, eigenlijk.
Ja, ik
dan
weet het
om zomaar de mening van Jan en Klein Pierke te weten over hoe dat ik dingen moet onthouden.
Wel, ik heb nu bijvoorbeeld meegedaan aan ik heb een antwoord gegeven op de vraag van wat is de beste podcasting gear onder de $200. Maar wel, dat zijn dingen waar ik in het begin, toen ik pas begon met podcasten, heel veel moeite mee had. Van wat materiaal moet ik kopen? Voor zoiets is Quora heel interessant, hè?
Ja, je hebt ook bovenaan heb je eigenlijk 3 tabs. Je hebt Browse, en dat staat dan All Activity.
Mm-hmm.
En daar kun je eigenlijk bij de settings kun je gaan kijken van wie zit er momenteel in mijn feed. Dat zijn dan, die feeds zijn eigenlijk echt de dingen die op dat moment daarin staan. En als je zoiets hebt van, ja, mijn feed is eigenlijk helemaal niet interessant, dan kun je gaan kijken van, oh ja, dat zal wel komen omdat iPhone Games daartussen staat. Ik smijt dat weg. En ik vind dat eigenlijk een heel goede manier van werken. Daarnaast heb je notifications, dat, ze, ja, dat mensen nu beginnen volgen. Of dat iemand u een topic heeft aangeraden. Of dat iemand op een vraag geantwoord heeft die gevolgd. En dan heb je ook nog het middenste, is answer open questions. En dat zijn vragen die met minstens twee van uw topics waar u op ingeschreven hebt, te maken hebben. En zo proberen ze u eigenlijk een beetje te pushen naar vragen waar nog geen antwoorden op zijn, waar jij misschien wel een antwoord op hebt, daar toch op te antwoorden. En ik denk dat nu is het volgens mij nog heel veel zo, geef ons maar content en geef ons maar antwoorden op je vragen. En ik denk dat het uiteindelijke doel gaat zijn om een soort van slimme Google te creëren.
Ja, maar dat is het probleem. Wordt het eigenlijk geïndexeerd door Google?
Ik denk
of
het
is
niet.
Dat afgesloten, hè? Ja.
Ja. Maar het is het probleem met Google, hè. Je vindt daar tegenwoordig heel wat minder relevante informatie. Hè. Als ik bijvoorbeeld software ga zoeken, dan ga ik vaak naar Delicious. Of naar Twitter bijvoorbeeld. Wel, voor zoiets kan Quora wel een goed hulpmiddel zijn, hè. Als je weet van, kijk, op Quora gaan de antwoorden relevant zijn. Maar ja, die gaan ook een probleem hebben van het spam, hè, binnen een paar binnen afzienbare tijd.
Ja, ik ben bijvoorbeeld zo op iPhone 4 ingeschreven. Ja, en dan krijg ik ook heel veel vragen die eigenlijk te maken hebben met Amerika. Zo. Nu staat daar bijvoorbeeld, when will the iPhone be available on Sprint?
Mm.
Dat is voor mij eigenlijk spam in die feed. Maar ja.
Dirty Jos vraagt, when will Facebook Places be available in the Netherlands and Belgium? Goeie vraag.
Nee, dat heb ik niet gevraagd. Hè. Ik volg
Nee, die volg je. Ah, oké.
Okay. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ja, dat wie is... vraagt iets, wie heeft geantwoord?
Mm. Goed, we zullen Quora in de gaten houden. Ik vind het in ieder geval wel interessant. Het is zoiets waar ik zo s'avonds laat eens naartoe ga om eens... als ik echt niks meer te lezen heb, dan gaan we in Quora wat lezen. Stefan zucht. We gaan beginnen aan het kort nieuws. Marco, jij mag beginnen.
Oh, even terugbladeren. Ik heb hem net weggeklikt.
En hierna goed, mag... Wacht. Marco mag beginnen en dan mag Jan verder gaan, want ik heb even een technisch probleem.
Oké. Okay.
Iets heel technisch. Er is een hele discussie geweest en die heeft ook best lang geduurd tussen Intel en Nvidia. Die maken allebei processoren. Nvidia vooral natuurlijk de grafische processoren. Intel is natuurlijk bekend van hun processoren aan de Apples en weet ik het allemaal. Die hebben de hele tijd een strijd gehad rondom patenten. En uiteindelijk zijn ze er deze week uitgekomen. Alleen het opvallende is nu dat ze dus in zoverre eruit zijn gekomen dat ze overeengekomen zijn dat ze allebei van wederskanten de technieken mogen gebruiken wat eerder onder de patenten vielen. Dus Intel die mag technieken van Nvidia gaan gebruiken en Nvidia mag technieken van Intel gaan gebruiken. Dus het is aan zich wel heel bijzonder. Je zou bijna zeggen van het is een fusie, maar het is dus ze noemen het een cross-license. En ja, het is natuurlijk wel leuk voor Apple, want Apple zit natuurlijk met Nvidia en Intel in zee. Dus er kan eigenlijk alleen maar iets goeds uitkomen.
Ik vind dat is eigenlijk ook wel leuk dat je een keer zoiets hebt en niet zo de eindeloze discussie van dendien doet dendien een proces aan wegens dat patent en dan wordt er terug vervolgd en dan wordt er al vervolgd nog voordat er iets uit is, omdat er toch wel zeker een patent infringement gaat opzitten. Zou daar nu een keer een eind aan komen aan dat soort dingen of gaat dat nog even door?
Ja, ik denk dat er toch nog wel eventjes door blijft gaan, hoor. Kijk, bedrijven... Apple is ook zo'n bedrijf wat om een scheet een patent aanvraagt. En er zijn natuurlijk bedrijven wat specifiek op die patenten zitten en wat specifiek op die patent inbreuken jagen. En daar dus rechtszaken van aanspannen. Ik denk dat die ook nog steeds brood zien erin. Ik vind dit een goede kant uitgaan inderdaad. Dat er meer samengewerkt wordt. Dus ik hoop dat dit het begin is van het einde van al die patent shit. Maar ik verwacht het niet, eerlijk gezegd.
Ja.
Waar hadden we het over eigenlijk? Sorry. Ja.
Over patenten.
Over patenten. Nog iets, Marco, of ga je verder?
Ja. Nee, ik heb nog een paar itempjes. Heel kort. Windows, de volgende versie van Windows. Windows 8 misschien. Die komt ook beschikbaar op ARM systemen. Mm-hmm. En systems on the chip. Dus dat zijn die all-in-one processoren waar alles gewoon op zit. Dat is sinds Windows NT... is dat niet voorgekomen. NT is volgens mij in 96 of zo voor laatst uitgebracht, als ik me niet vergis.
Ja, ik zat het zoiets.
Dat is een behoorlijke tijd voor Microsoft om weer zo'n stap te ondernemen. We zullen natuurlijk zien wat het gaat worden. Ik vermoed dat het de iPad-concurrenten, maar dan in de device-wereld, toch wel zullen worden. Het zal heel uitgebreid ingezet gaan worden. Ik denk dat dit wel een hele grote stap voor Microsoft is. En als het een succes wordt, dan ga je het echt overal weer terugzien. Het zou dus ook gewoon in tv's kunnen komen en noem maar op. Hè. Dus al die in je ijskast. Hè. We hebben net over ijskasten gehad. Daar zou het ook eens in kunnen zitten.
Dat is concurrent voor Android? Of ben ik nu kort op
de bocht? Jawel.
Nee, oké.
Ja. Want ze positioneren zich natuurlijk ook nog als een entertainment en gaming bedrijf. Dus daar ligt natuurlijk ook een hele grote focus op die multimedia devices. En daar zit Android natuurlijk ook in. Alleen, wanneer ze eruit komen, dus wanneer het gereleased wordt, dat weet je bij Microsoft natuurlijk nooit. Hè. Ze zeggen vaak een datum. En 2 jaar later zit nog steeds de mensen te wachten.
Ja, dat is waar.
Intel Peak, daar hebben we het wel eens over gehad. Dat is die nieuwe interface wat bedacht is en wat vorig jaar of 2 jaar geleden voor het eerst getoond is.
Wacht, ik ben aan het kijken. Had dat geen andere naam toen?
Lightpeak.
Ja, Lightpeak.
Dat was het.
Ja.
Dank u, Stefan.
Ja, sorry. En dat is inderdaad Lightpeak. Ik had het even afgekort voor mijn notities. Lightpeak.
Ah, wel, wacht even. We hebben het daarover gehad.
Ja.
7 oktober 2009. De allereerste Tech 45.
Ja. De demo was een optische verbinding. Er zou tussen de 10 en de 100 gigabit per seconde dataverkeer overheen kunnen. Dat is natuurlijk razendsnel. Alleen, men is erachter gekomen dat die optische verbinding toch redelijk kostbaar is. En Intel gaat nu ook gewoon koperverbindingen maken. Waarmee ze dus hopen dat de kosten een stuk lager worden. En dus de standaard misschien breder geaccepteerd gaat worden. Ik geloof dat Apple in ieder geval al in zee is gegaan met Intel.
We hebben het destijds al gezegd, hè? Dat Apple... Ja. Het is daar een hele tijd stil rond geweest en nu komt het terug.
Nu komt het terug. Maar ja, goed, het is nog steeds in een... niet in een vroege fase. Maar het zou, denk ik, eind dit jaar pas echt op de markt komen. Dus het duurt nog wel eventjes.
Ja.
Maar het zou best kunnen dat Apple misschien de komende generatie MacBooks daarmee gaat voorzien. Wie weet.
Nog iets, Marco? Of heb ik het gehad? Ik ben even aan het kijken. De Wave.
Nee, volgens mij heb ik het wel
goed,
heb ik het
dan gehad. Dan gaan we de... Jan, het is er nu.
Ja. Amazon heeft vorige week een Android webstore geopend, of een app store eigenlijk, voor applicaties voor tablets en andere telefoons op Android. Wat mij laat vermoeden dat Amazon wel een keer met een nieuwe versie van Kindle zou kunnen komen, die zou Honeycomb kunnen draaien. Denk ik. Amazon gaat natuurlijk niet alleen zomaar apps aanbieden, maar die gaan ook een bekende algoritme inzetten waarbij gezegd wordt van if you like this, then you will like this en dat soort dingen. Trouwens, Amazon is nu ook bezig met sociaal, Dus binnenkort kunt je ook op Facebook uw verwachten aan. Uw vrienden hebben dit gelezen. Misschien wilt je ook wel lezen wat uw vrienden gelezen hebben.
Heb je nu eigenlijk uw Kindle al?
Ja, die is gisteren toegekomen. Volgende week ga ik erover vertellen. Ik ben nog niet... Allee, ik heb hem nog gisterenavond nog heel laat geïnstalleerd.
Heb je daar iets op gelezen?
Ik heb er al een beetje op gelezen. Zo
wat was het eerste artikel?
Ik heb er nog geen artikel op gelezen. Ik ben bezig in een boek.
Amai. Hoe lang heb je daar moeten wachten? Eigenlijk redelijk lang, hè?
Ja, ik denk dat ik hem in november besteld heb. Eind november of zo.
Hoe komt dat dat zo lang duurt?
Omdat ze 8 miljoen van die dingen verkocht hebben en dat ze waarschijnlijk gedacht hebben, ah meneer, je zegt het toch te laat en je woont jij in Europa. Dus dat is geen cadeau. Het was ook geen cadeau. Dus het zal niet voor kerstmis zijn, dus we gaan u van achter zetten.
Ah, wel, Jan, volgende week een uitgebreide review van de Kindle. En wij, Marco, van de... Hoe heet het weer? De John's Phone?
De John's Phone. Oh ja, ik heb... geprobeerd om mijn Vodafone sim aan de gang te krijgen.
Ah ja.
En ik heb al een paar mailtjes heen en weer gestuurd met de John's Phone support, die trouwens heel vriendelijk en heel snel reageert. En waarschijnlijk is mijn simkaart te oud. Dat is een simkaart van ergens 2002. En lijkt erop dat die niet herkend wordt door de John's Phone. Dus ik moet ofwel snel even de sim ergens zien te verwisselen, of ik moet even met een andere sim testen. Dus vooralsnog ligt het ding hier te idelen.
Ik moet u later nog opsturen, zeker. Die ligt hier nog achter mij.
Oh, ja, dat ding is niet
volgende
leeg.
Volgende week de Kindle en de John's Phone.
En de HTC Desire HD.
Heb je die gekocht?
Nee.
Oh.
Ik mag die lenen van de mensen van HTC.
Oh,
die komt morgen toe.
Oh, ik ben benieuwd. Op wat draait die?
2.2.
Oh, fijn, Jan.
Ja.
Jan gaat een leuke week hebben.
Ja, hè?
Ja, echt. Ik ben jaloers.
Kijk er ook al naar uit.
En hij zit nu al in zijn bed op zijn gemak.
Ja.
Goed.
Maar ik heb geen biertje bij mij.
Nee.
Dat is wel een nadeel. Nog nieuws. Goo.gl. De URL-shortener van Google heeft nu ook zijn eigen API, wat betekent dat het binnenkort ook beschikbaar wordt in TweetDeck en andere leuke Twitter-applicaties. Dat mocht ook wel een keer, want dat is ook al van september of zoiets dat gelanceerd is, Google.gl. De API is nu pas klaargeraakt.
Ja.
Stevige concurrentie voor Bitly.
Gebruik jij Goo.gl?
Ik gebruik Goo.gl enkel voor mijn eigen blogposts.
Ik heb het nooit gebruikt. Ja. Ik kom het af en toe tegen wel. Goed. Ann, dit is live. Voilà. Jan, ga verder.
Ja. Nog Google nieuws. Vandaag is de nieuwe Google Goggles geïnstalleerd. Je weet wel, dat ding waar dat je een foto kunt trekken van je omgeving en dan zegt je een telefoon waar dat je naar staat te kijken. Dat is altijd heel handig als je in Parijs bent en je ziet een ijzeren toren staan. Dat je denkt van, wat zou dat nu toch een keer kunnen zijn? Maar tegenwoordig kun je ook, als je 's morgens in de metro, het gratis krantje, een sudoku zie staan en je denkt, verdomme, ik heb wel zin voor een sudoku in te vullen, maar ik heb geen zin om na te denken. Dan trek je een foto van je sudoku en dan zeg je tegen je gsm van, los dat nu een keer op voor mij en hij lost het op. En ik heb het vanavond nog getest en het werkt echt. En dat is zo Google Goggles, dat is ook zo een van die dingen, net zoals Shazam, dat je nooit gebruikt.
Nee.
Maar waar dat je morgen op het werk komt en dat er iemand
sudoku
zit in te vullen, dat je kunt zeggen, wacht, ik zal het even invullen voor u.
Ja. Ik heb al menig personen onder de indruk gebracht met Shazam.
Ja.
Ja. Google.
Ik heb vanmiddag heb ik het ook geprobeerd. Ik heb een filmpje gemaakt, staat op mijn site. Dus kun je het zien hoe die het doet. En het is best leuk inderdaad als je het ziet gebeuren.
Maar lost hij de hele sudoku op?
Ja.
Allee, jongens. Dat gaat mijn schoonvader geweldig vinden.
Dat is echt even zo'n ding dat je kijkt daarnaar en je denkt van, ik leef in de toekomst.
Ja. Nog iets?
Nee, dat was het.
Ja, Quora, daar hebben we het over gehad. Davy Bundings.
De iPad 2 gaat gelanceerd worden op 1 februari. Dat is een dinsdag. Dan is het opname 45. En Steve Jobs heeft gezegd dat hij dat speciaal ging doen voor ons. Kevin Rose heeft dat gezegd. Het zal wel waar zijn dan.
Ja, hij heeft het al een paar keer misgehad, maar hij heeft het meer al juist gehad. Dus...
Ik zou het vet vinden als het nu zo op 31 januari is, gewoon om die te kloten.
Ik denk het niet. Kevin Rose.
Ja, die man die Dick heeft opgericht.
Ja, maar daar heeft het niks mee te maken. Hij heeft een aantal contacten bij Apple die vrij betrouwbaar zijn.
Ah ja.
Ik denk dat hij er twee keer heeft opgezeten en één keer echt naast zat. Ik weet nog de tijd van de Fat Nano zat hem er echt bunk op. Maar goed. Details. iPad 2. Mijn center liggen klaar. Ga verder, Davy.
MySpace ontslaat 47% van zijn, werkmensen. Dat betekent dus dat de magere van de twee wordt ontslagen. dat is een flauwe regeling.
Nee, dat is vrij goed.
maar ja, ik vond het wel een goeie. Ze zijn nu met 500, daar gaat 47% van af. Dat betekent dus dat er nog 215 of zo overblijven. Dat betekent dat dus waarschijnlijk voor 2 weken lang MySpace minder werknemers heeft dan users. Dat is eigenlijk geen nieuws, hè. Met MySpace, hè.
Ja, het is einde oefening, zeggen wij dan.
Ja, ik vind dat spijtig.
Ja. En Marco maakt ondertussen de beste grap ooit in de chatroom.
Ja. Ja.
En daarom moet je luisteren naar live.tech45.eu. Ga verder, Davy.
En dan Zach Klein. Kent iemand Zach Klein?
Ik zie hier staan de Wave, medeoprichter van Vimeo.
Ja, je kunt goed lezen. die man is eigenlijk toch wel redelijk belangrijk geweest al voor video. Die heeft Vimeo opgericht, is bij Boxy gaan werken in september 2009. Heeft daar eigenlijk van alles gedaan, vooral in verband met webvideo. En hij heeft nu ook die setup box die Boxy heeft uitgebracht, heeft hem mee proberen oprichten. Hij was nu nog bezig aan een nieuwe feature voor Boxy, die hij probeert af te krijgen in februari. En daarna vertrekt hem om zijn eigen bedrijfje op te richten. Dat was het eigenlijk. Kwestie van anticlimax.
Ja, nee, is goed.
Maar ja, het is iets met video, dus ik zie er eigenlijk wel toekomst in.
Tegenwoordig zeer belangrijk. Stefan, kort nieuws?
Nee.
Zijn jij gek, man?
Dit is de Tech 45 podcast.
We gaan beginnen aan de tips. Stefan, een tip. Die heb je wel.
Ja, ik had een tip. Ja, en dat was Smoothie. En dat is eigenlijk een applicatie voor de Mac. Jammer genoeg. Waarmee je zo van
jammer genoeg.
Maar ja, het zou interessant zijn voor de Windows mensen. Moest dat ook voor Windows bestaan, bijvoorbeeld.
Oké.
Dezelfde applicatie. Hè. En dat is eigenlijk een applicatie waarmee je op een heel eenvoudige manier zo van die stop-motion animaties kan gaan maken. En wij hebben er hier deze week eventjes mee zitten spelen, zo met de Lego-blokjes en zo. En dan foto's ervan nemen en lichtjes gaan bewegen en een nieuw fotootje laten nemen en dat dan samenbrengen tot een filmpje. En dat is eigenlijk best wel leuk om te doen, zo met de kleine mannen.
Ja.
Je bent er wel even mee bezig natuurlijk, met een filmpje van een minuutje. Zij dat wel een half uur doet.
Dat is trouwens dit jaar het eindexamen van de OVSG-toetsen. Een stop-motion filmpje maken.
Ah ja?
Ja. Elke klas van het stedelijk onderwijs moet als eindtoets een stop-motion filmpje maken. Uh-huh. Dus een zeer goede tip, Stefan.
Ja, dank u.
Ja. Had je nog een tip, of was dat?
Nee, dat was het.
Hij was ook ontzettend goed. Marco?
Ja, we blijven bij films. In Korea, Zuid-Korea, is er een regisseur, Park Chan-wook. Die is in dat land heel bekend. Hij is ook redelijk artistiek qua filmstijl. Die heeft een 30 minuten durende korte film gemaakt. Paran Manjang heet het ding. En dat is Koreaans voor ups en downs. Het bijzondere aan die film is dat die helemaal opgenomen is op de Apple iPhone 4.
Oh.
De film komt in Zuid-Korea, komt die volgens mij ergens in maart in de bioscoop. Even kijken. Ja, en ja goed, het is even het internet in de gaten houden, want ik wil hem eigenlijk best wel zien. Hoe het er uiteindelijk uitziet na postproductie.
Volledig gefilmd door iPhone 4?
Hij is, ja, volledig gefilmd door iPhone 4. Totale productiekosten bedragen rond de $130,000.
Dat is nog redelijk veel. Dus,
ja goed, maar ja, je zal de acteurs en zo ook moeten betalen.
Natuurlijk, ja.
En ja, dus het is even afwachten hoe het uiteindelijk wordt natuurlijk. Maar hij staat er bekend omdat het een redelijk artistieke filmer is. Dus ik ben benieuwd. Ik ga
hou ons op de hoogte, Marco.
Opzoeken. Ja.
Wat was de URL in de show notes?
Ja, het is een nieuwsartikel, dus ik zal hem in de show notes zetten. Dus niet op te lezen op deze manier.
Goed. Davy?
Ja, mijn tip heb ik daar straks eigenlijk al vermeld. Dat is Clippy. Lijkt op de paperclip van Word vroeger en onthoudt eigenlijk de laatste x aantal, want je kunt het blijkbaar zelf instellen, de laatste x aantal dingen die je op je klembord, dus je ctrl-c't of gekopieerd hebt, houdt die bij. Zo kun je bijvoorbeeld als je drie of vier quotes van een webpagina wilt overnemen in een document, kun je eigenlijk gewoon die allemaal na elkaar klippen en dan naar uw Word-document of zo gaan en dan één voor één aanduiden en terug plakken of zo. Heel gemakkelijk, kost 99 cent en dan heb je ook eens iets gekocht.
Te vinden in de App Store.
In de Mac App Store.
In de Mass.
Ja.
Jan?
Ik heb een Chrome-plugin als tip. De Awesome Screenshots plugin zorgt voor screenshots van websites, maar ook weer dat maakt zo de volledige pagina zichtbaar. Dus als je een pagina hebt van drie scrollen ver, dan komt dat er ook op. En je kunt ook annoteren erop. En als je wilt, kun je het dan daarna, als je het klaar bent met je screenshot en je hebt daar de notities aangeduid en een pijltje gezet waar dat de mensen moeten kijken, dan kun je die ook delen via Twitter en andere sociale netwerken.
Is dat
best wel handig.
Wat is de URL?
Ik heb een bit.ly gemaakt. Het is bit.ly/awesomescreen.
Is dat trouwens een officiële maateenheid? Drie scrollen ver?
Nee, dat is zo hetzelfde als drie keer België. Dat is ook geen officiële...
Ja. Niemand weet hoe ver dat
maat,
strekt.
Maar...
Ja, ik doe ook van uw schermresolutie aan.
Ja, dat voilà. Is waar.
En hoe groot dat je het lettertype hebt staan. Ja.
En Davy gebruikt Comic Sans in 60 punten, dus
ja.
Hopeloos. Ja. Eens kijken.
We zijn maar een halve scroll ver.
Wie heb ik nog niet gehad?
Uzelf.
Mijzelf.
Veronique de Kok.
Wat toeval. Ik heb er wel meer niet gehad hoor, Davy.
Nou, dacht ik ook wel. Ja.
Active Inbox is een Getting Things Done Chrome en Firefox plugin voor Gmail. Active Inbox maakt gebruik van de reeds bestaande label functionaliteit binnen Gmail om uw e-mail GTD-gewijs te organiseren. Dus je kunt e-mails netjes groeperen in projecten door te klikken op één enkel label. E-mails kunnen onmiddellijk omgezet worden naar een actie. Heel interessant is dat tijdens het typen van een e-mail kunt je opvragen welke voorgaande e-mails je naar deze contactpersoon hebt gestuurd, zonder dat je daarvoor onmiddellijk moet wegklikken of een nieuwe tab moet openen. De slogan of het idee achter Active Inbox is in feite dat e-mails slecht geformuleerde taken zijn. Ik moet eerlijk zijn, ik heb het zelf nog niet getest, om de simpele reden dat ik heel veel labels heb en ik ben bang dat Active Inbox ze door elkaar gaat halen. Maar als je een nieuwe Gmail-gebruiker bent of zegt van kijk, fuck de labels, ik maak er gewoon nieuwe aan. Active Inbox HQ headquarters.com. We zetten de link in de show notes. Marco, jij wou nog iets kwijt?
Ja, Voordat we vergeten natuurlijk. De iPhone 4 is op het Verizon-netwerk aangekondigd. Vandaag, een paar uurtjes geleden.
Mm-hmm. Niet echt relevant
voor niemand een verrassing,
maar
denk
toch,
ik.
Maar toch.
Ja, nou, het leuke is natuurlijk dat het is een totale andere architectuur. En zoals Stefan ook al zegt in de Wave, van ja, een CDMA-toestel is natuurlijk niet alleen maar voor Verizon belangrijk, maar het kan ook nog in India en in China en in Korea en noem maar op, overal waar CDMA is, ingezet worden. Dus het vergroot de markt behoorlijk. Het leuke van wat er aangekondigd werd op de, bij de aankondiging, was dat het de iPhone als een hotspot kan werken.
Serieus?
Een beetje zoals de MiFi. Tot 5 devices kunnen dan via wifi gebruik maken van de dataconnectie wat de iPhone 4 heeft. Dat is aan zich best een leuke stunt, want AT&T heeft dat niet. Het enige wat ik mij dan afvraag is, CDMA staat erom bekend dat data en voice niet tegelijkertijd kunnen. Dus je kan niet bellen en surfen tegelijk. Stel nu je bent met 5 mensen via je hotspot aan het browsen en je hotspot krijgt een telefoontje binnen. Wat gebeurt
ja,
er dan met je dataconnectie?
Dat Verizon een workaround had.
Oké.
Okay. Het trucje om dat aan te passen, want ik kan me voorstellen dat ze daar niet echt mee gaan uitpakken.
Okay.
Dat is iets wat niet kan. Maar ik vind het wel, ja, dan ligt het toch echt aan de provider dat zoiets niet wordt toegelaten. Dus AT&T zegt effectief van, kijk, nee, dat mag niet bij ons.
Ja, het zou best kunnen dat ze binnenkort toch gaan volgen natuurlijk daarmee. Hè. Kijk, als het schaap over de wal is, volgt de rest ook wel. En je ziet het hier in Nederland, in ieder geval zie je het ook, dat er bepaalde operators wel het tethering toestaan. En anderen weer niet. Dus dit is echt inderdaad opco-afhankelijk. En ik denk dat ja, het is toch voor veel mensen toch redelijk belangrijk. En uiteindelijk zal er wel een bepaalde richting uitgaan waar die opco's dan wellicht weer extra geld uit je beurs gaan kloppen. Want je zal wel weer een of ander apart abonnement moeten afsluiten. Wil je dat tethering krijgen? Lijkt me.
Ja. Ik zeg het nu nog, voor ons is dat die Verizon niet zo belangrijk. Maar in Amerika is het eigenlijk wel wereldschokkende. De iPhone op AT&T en op Verizon.
Ja, is best bijzonder.
Ja.
Want Verizon is toch ook een hele grote daar. Mm. Een last minute nieuws itempje wat net mijn mailbox invalt. En het is misschien leuk om in de volgende aflevering weer eens wat dieper op in te gaan. Op de Google Chrome blog staat geschreven over de HTML video codec support. En zij gaan H264 gaan zij droppen voor de HTML5 video tag. En alleen WebM, dus dat VP8 van Google zelf, en Theora gaan ondersteund worden. Want dat ding is natuurlijk, H264 is niet open volgens hun. Wat ik dan vreemd vind is waarom ze dan wel Flash gewoon toestaan. Want dat is ook geen open standaard.
Nee, is waar. Goed, we gaan hier afronden. Stefan, waar kunnen we vinden?
Op Twitter, @StefanLesage, en de website is devia.be.
En morgen in de Starbucks. Marco?
Ja.
M. Frissen op Twitter en mf72.eu op internet.
Devi?
About.me/Devi.
Jan?
JanSeurink.com en @JanSeurink op Twitter met CK.
Goed. En ik ben Maarten Hendricks met KX op Twitter en te vinden via krijtstof.be. Beoordelingen, reviews in iTunes zouden we echt ontzettend sympathiek vinden. Dus al diegenen die in de chatroom zitten, kom aan, log even in op iTunes. Geef ons een positieve review liefst, of een eerlijke review. Fan worden op onze Facebookpagina kan via facebook.com/tech45cast. Reacties op deze aflevering als we onzin verteld hebben via tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen getagd worden met tech45 op delicious.com. Dit was de 42e. De volgende wordt opgenomen op 18 januari, dinsdag 18 januari vanaf 21:30. Tot volgende week. Tech 45.
See you.
Mooie afsluiting, Jan.